Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Rust, reinheid en regelmaat. Terug naar onze basale emotionele behoeften. En als ik rust neem, realiseer ik me dat het model van emotionele ontwikkeling ook op mij toepasbaar is.
Orthopedagoog Angelique Peters belicht het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Doschen en de toepassing ervan in de GGZ. Door middel van praktische voorbeelden, zoals het verhaal van Petra, illustreert zij hoe emotionele behoeften en vertrouwen een sleutelrol spelen in het creëren van verbinding. Hoe kunnen we voorbij diagnoses kijken om echt contact te maken? Luister naar Angelique Peters op CCE Podium. Emotionele ontwikkeling, inzichten toepasbaar in de GGZ.
Herkent u dat? Op een doodnormale dag zitten na elkaar een paar dingen tegen. Bij het ontbijt is de yoghurt op. Je stapt in je auto en moet tanken, terwijl je eigenlijk al te laat bent. En dan kom je op het werk en heb je ook nog de verkeerde tas bij je. Dan moet de dag nog beginnen. Dan gaat je telefoon en je bent 5 minuten bezig om uit te leggen dat je echt geen tijd hebt. Je raakt geprikkeld en vervolgens komt de collega binnen en die krijgt de wind van voren, omdat hij de deur te hard dicht doet. Oeps. Misschien moet ik eerst voor mezelf zorgen, voor ik weer voor een ander wat ga doen. Ik beschouw mezelf over het algemeen als een redelijk en sociaal mens. Maar ook ik raak wel eens geprikkeld. En dan moet ik even rust nemen. En als ik rust neem, realiseer ik me dat het model van emotionele ontwikkeling ook op mij toepasbaar is. En niet alleen op de mensen met een verstandelijke beperking die ik meestal gebruik in de scholing die ik hierover verzorg. Want als we wat overprikkeld raken, zakken we allemaal terug naar onze basale emotionele behoeften. Rust, reinheid en regelmaat. Het klinkt misschien wat ouderwets, maar hebben we daar niet allemaal zo nu en dan behoefte aan? Petra zit in de tuin als ik haar voor het eerst ontmoet. Ze heeft een vriendelijk gezicht, is wat klein, zit in de hoodie weggedoken op de bank. Ik stel me voor en terwijl ik dat doe, vraag ik of ik bij haar mag komen zitten. Petra haalt haar schouders op en ik besluit om een stoel verderop te gaan zitten. Zodat ze net langs me af kan kijken. Terwijl ik ga zitten, klets ik wat en vertel ik dat ik al jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt heb en nog maar pas in de psychiatrie werk. En terwijl ik vertel, luistert Petra. Als ik wat aan haar vraag, dan haalt ze de schouders op of krijg ik korte antwoorden. Ik vertel aan Petra dat ik niet alleen vakantiewaarneming doe, maar ook wel eens gevraagd word om mee te denken als het ingewikkeld is. Even laat ik een stilte vallen en Petra zegt zachtjes dat ze denkt dat ik dan ook wel naar haar moet komen kijken. Want ze heeft het gevoel dat de begeleiders en behandelaren niet altijd weten hoe met haar om te gaan. Ze zegt dat diagnoses niet helpend zijn. En ze zegt het wat op een vijandige toon. En ik vraag me af, wat wil ze van me? Wil ze dat ik haar help, naar haar luister? Hoe zou ik voor haar wel helpend kunnen zijn? Ik ontmoet haar zo een aantal keren en ergens bij de 4e afspraak of zo zeg ik tegen haar dat ik heel nieuwsgierig ben. Daarop komt een dikke ja en zijn we wat meer in contact met elkaar. En in de weken die volgen vertel ik haar over dat ik heb gezien dat ze een hele stapel diagnoses heeft. En dat ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd ben in die diagnoses. Ik ben geïnteresseerd in haar verhaal. En wel wat zij vindt van die diagnoses. En Petra geeft me aan dat de diagnoses aan zich in ieder geval niet helpend zijn. Want ja, wat heb je eraan als ze dan nog niet met je om kunnen gaan? En op het moment dat ik dat bevestig, maken we wat meer verbinding. Misschien wel net als eerder, toen ik tegen haar zei dat ik heel nieuwsgierig ben. En er direct een echte ja kwam. Misschien ontstond daar wel de verbinding tussen ons. Petra is een vrouw zoals we die vaker tegenkomen in de psychiatrie. Aan de ene kant zit ze niet te wachten op contact. En aan de andere kant is ze heel blij als er aandacht voor haar is, naar haar geluisterd wordt. Hoe komt het dat ze met mij wat meer in contact kwam, in samenwerking kwam, dan met anderen voor mij? Ik heb gekeken, geluisterd, aandacht gegeven. Daar zal vast de basis liggen, maar ik denk dat er meer is. Vanuit mijn jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg ben ik gewend om aan te sluiten bij emotionele behoeften vanuit de fase van emotionele ontwikkeling die ik denk te herkennen. En onbewust heb ik dit bij Petra ook gedaan. Ik zie haar wat afwijzende, vijandige houding als een uiting van onveiligheid. En ik denk dat haar behoefte is om vertrouwen te ervaren in het contact met mij. En dat heb ik gedaan door ook wat van mezelf te delen. En door er voor haar te zijn. En steeds terug te komen, ook als ze me een beetje afwijst. Als Truus terug is van vakantie, ga ik met haar en psychiater Jansen in gesprek over mijn ervaringen met Petra. Ik vertel hen dat ik kennis heb gemaakt en mijn beleving over haar onveiligheidsgevoelens. En terwijl we in gesprek zijn, geven zij aan dat wat voor mij vanzelfsprekend is om te denken vanuit emotionele ontwikkeling, voor hen iets totaal nieuws is. Maar ze staan wel open voor deze andere invalshoek. In de jaren 70 werd het medisch model uitgebreid naar het biopsychosociaal model. Vanuit de overtuiging dat ons menselijk functioneren niet alleen wordt beïnvloed door biologische of medische factoren, maar ook sociale en psychische factoren van invloed zijn op hoe je functioneert. En Anton Doosje deed daar nog een stapje bij. Hij voegde ook de ontwikkeling toe. Vanuit het idee dat al die domeinen elkaar beïnvloeden en je ook altijd in ontwikkeling blijft. Bijvoorbeeld als we het hebben over de taalontwikkeling, dan verloopt die anders bij een doof persoon dan bij een horend persoon. En als we het functioneren van deze persoon beoordelen en dat hij niet spreekt, zien we dat niet als een uiting van een cognitief onvermogen of van een taalstoornis, maar snappen we dat dat komt omdat hij doof is. En Anton Doosje zegt, zo moet je eigenlijk ook naar het emotioneel functioneren kijken. Je moet iets weten over de ontwikkeling op dat gebied. Want als je weet tot hoever iemand ontwikkeld is, kun je ook snappen op welk niveau hij kan functioneren. Of wat je niet mag verwachten. En kun je daarbij aansluiten. En kun je ook, wanneer het nodig is, ondersteuning bieden als iemand iets nog niet zelf kan. Vanaf de jaren 80 wordt het gedachtegoed van Anton Doosje meer en meer gemeengoed in de gehandicaptenzorg. Gedragskundigen volgen en geven scholing. Begeleiders krijgen handvatten aan de hand van de fase van emotionele ontwikkeling. Iedereen ervaart het model als een fijne, praktische vereenvoudiging van het complexe proces van ontwikkeling. Binnen het ontwikkelingsdynamisch model is er extra aandacht voor de emotionele ontwikkeling. In dit model zijn fases beschreven en voor iedere fase zijn ontwikkeltaken beschreven. Bijvoorbeeld in de eerste fase, de adaptatiefase, staat het leren omgaan met prikkels die op je afkomen centraal. En in de derde fase, de eerste individuatie, draait het om het ontwikkelen van je autonomie vanuit een basisveiligheidsgevoel. Bij iedere fase hoort een behoefte en als die vervuld wordt, dan kun je doorgroeien naar een volgende fase. En daar horen weer nieuwe behoeften bij. En bij die nieuwe behoeften kan je ook weer doorgroeien. En als dat geleidelijk zo gaat, heb je een gezonde psychische ontwikkeling. Het is een lineair model, dat wil zeggen je kan niks overslaan. Maar het is niet zo dat als je nieuwe fase bereikt, eerdere fasen zijn afgesloten. De eerdere fase vormt als het ware het fundament voor een volgende ontwikkelstap. En iedere keer wanneer het spannend of ingewikkeld is, val je terug op het fundament. Kun je dus ook gedrag zien uit een eerdere ontwikkelfase. Bij iedere ontwikkelfase hoort gedrag. En door dat gedrag zie je eigenlijk welke behoefte er is. Iedere volgende fase brengt nieuwe behoeften en nieuw gedrag met zich mee. Het is dus belangrijk om te weten welk gedrag je ontwikkelt bij welke fase, om zo ook te herkennen welke behoefte eronder zit. Ontwikkeling is dynamisch. Als er om welke reden dan ook op een ontwikkelgebied achterstand is, heeft dat invloed op alle andere ontwikkeldomeinen. Emotionele ontwikkeling lijkt daarin wat bijzonder te zijn. Het lijkt alsof voor iedere bijzonderheid in een ander ontwikkelingsgebied dit een extra drempel of een extra belasting is voor je emotionele ontwikkeling. Waardoor de emotionele ontwikkeling over het algemeen het verst achterblijft bij iedere afwijking ten opzichte van de normale ontwikkeling. Als gedrag niet voldoet aan de verwachtingen die je hebt op basis van het niveau van cognitie, leeftijd, taal, vaardigheden. Als er meer van je gevraagd wordt dan wat je aan kan, dan zien we dat als een soort van mismatch. Je kunnen en je aankunnen verschillen van elkaar. Vaak zien we als omgeving wel wat iemand kan, maar niet per se wat iemand aan kan. En daar ontstaat dan een uitdaging of een risico. Want als iets van je gevraagd wordt wat je praktisch wel kan, maar emotioneel niet aan kan, dan word je overvraagd. En juist daar heb ik gezien dat het model van emotionele ontwikkeling helpend kan zijn om te herkennen welke ondersteuning nodig is. Want op basis van de behoefte kun je weer aansluiten bij wat iemand zelf kan of wat hij nodig heeft van zijn omgeving. Natuurlijk overkomt het ons allemaal wel eens dat behoeften niet vervuld worden. En dat is helemaal niet zo erg. Sterker nog, daar word je zelfstandig van. Of je leert omgaan met teleurstellingen. Maar als langere tijd behoeften niet vervuld worden of dit op een cruciale leeftijd gebeurt, kan er disharmonie in de ontwikkeling ontstaan. Binnen de gehandicaptenzorg zien we veel disharmonische ontwikkeling. Niemand zijn kalenderleeftijd komt overeen met zijn ontwikkelleeftijd. En juist daar waar begeleiders het lastig vinden om om te gaan met cliënten, waar ze problemen ervaren, was de aanleiding voor Anton Doosje om zijn model te ontwikkelen. Want waar het eenvoudig is om te doorzien bij een baby dat hij ondanks afwerend, spartelend gedrag volledig afhankelijk is van de ander, is het lastiger om bij een volwassene die gelijke behoeften en gedrag vertoont, dit ook te doorzien. Even terug naar Petra. Bij haar zien we al vanaf jonge leeftijd dat er niet aan haar behoeften werd voldaan. Haar ouders waren druk met werken en zorgen voor haar broers en zussen. En omdat Petra slim is, werd gedacht dat zij zichzelf wel kon vermaken. Er werd niet gezien dat ze ook behoefte had aan aandacht en een knuffel op zijn tijd. Op enig moment gaat Petra uit huis. Ze ontmoet mensen die wel aandacht voor haar hebben, naar haar luisteren en knuffel willen geven. Maar door haar ontwikkeling heeft ze niet geleerd om te herkennen wanneer mensen over haar grenzen heen willen gaan. Er zijn mensen die misschien wel gevaarlijk voor haar zijn, die misbruik van haar maken. En als dit gebeurt, ontwikkelt Petra zelfbeschadigend gedrag vanuit een minderwaardigheidsgevoel. Petra komt in een crisis terecht en bij de eerste opname ervaart ze snel weer veiligheid door de nabijheid en het contact met de verpleegkundige. De opname is kort, Petra wordt naar huis gestuurd en er wordt afgesproken om de behandeling ambulant voor te zetten. En Petra stemt hiermee in. Maar al snel blijkt dit niet te werken. Want Petra is prima technisch in staat om een auto te besturen, maar wordt doodsbang als ze het in haar eentje moet doen. Het lukt haar niet om zelf naar de therapie toe te komen. En Petra kiest ervoor om dan maar geen behandeling meer te hebben. De tot dan toe redelijk lichte problematiek verergert. Er ontstaat een neerwaartse spiraal. En het gedrag mondt uit in ernstige zelfbeschadiging en suicidaal gedrag. En een langdurige opname volgt. In mijn contacten met Petra sluit ik aan bij haar behoefte aan veiligheid, aan vertrouwen. In intervisie bespreek ik met mijn collega's dat ik, ondanks haar afweer, ook een behoefte aan nabijheid en veiligheid zie. En ik bespreek ook dat ik dit ook met Petra heb besproken. Dat ik met haar heb besproken dat ik zie dat ze nabijheid zoekt, maar dat ze ook afweer vertoont. Petra kan me vertellen dat dat komt omdat iedere keer wanneer ze zich wat veilig voelt bij een ander, het ook herinneringen oproept aan onveiligheid. En daar komt de afweer vandaan. Ik bespreek ook met haar dat die afweer gezien kan worden als een vraag om autonomie. Om zelfbepaling en dat hulpverleners misschien wel een stapje achteruit doen dan. Omdat ze denken dat Petra het wel alleen kan of alleen wil. En ik vraag Petra of ze dit herkent. En dit herkent ze ook. En dit vindt ze moeilijk. Het roept opnieuw angst op. Want ze weet ook dat ze het niet alleen kan. In gesprek met mijn collega's kom ik tot de conclusie dat het model van emotionele ontwikkeling helpt om de behoeften van Petra te doorzien en daarbij aan te sluiten. En als het voor haar zo werkt, zou het dan niet voor meer mensen in de psychiatrie zo werken? Ik denk van wel. Het model biedt handvatten om te doorzien welke behoeften er zijn en welke ondersteuning hierbij nodig is. En dat geldt niet alleen voor mensen in de verstandelijke gehandicaptenzorg, waar het is ontwikkeld. Of voor mij, als ik overprikkeld ben. Of voor Petra, die zelf kan vertellen dat zij misschien iets anders toont in haar gedrag dan welke behoeften ze heeft. Het geldt voor iedereen. Zijn er ook nadelen aan het model? Zeker. Doordat het is ontwikkeld in de gehandicaptenzorg en in eerste instantie veel gewerkt werd met ontwikkelingsleeftijden, was er een groot risico dat volwassenen werden aangesproken op peuterniveau. En dat helpt niet om het model ook buiten de gehandicaptenzorg voor het voetlicht te brengen. En omdat het was ontwikkeld in de gehandicaptenzorg, was het maar beschreven tot een leeftijd van ongeveer 12 jaar. Maar sinds de jaren 80 is er een heleboel gebeurd. Het model noemde ook fase 6 en 7. En door Vlaamse en Nederlandse collega's is dit verder uitgewerkt en zijn die fasen nu ook uitgebreid beschreven. En in internationaal verband zijn er allerlei hulpmiddelen, vragenlijsten ontwikkeld om het emotioneel functioneren in kaart te brengen. En juist die eenvoudige beschrijvingen van gedrag en behoeften zijn helpend om ondersteuning te kunnen bieden. Of je nou een verstandelijke beperking hebt, een psychiatrische stoornis of niet. Ondersteuning voor iedereen.